Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn. Ik dacht na over, toen ik de preek aan het voorbereiden was, als toen ik een jaar of 10, 12 was, ik weet niet precies. In die periode kan ik me nog heel goed herinneren dat ik heel vaak, 's avonds voordat ik naar bed ging, dat ik bad. Heere God, ik bid dat u me een goede baan gaat geven en een mooi huis. Ik weet niet hoe vaak ik het gebeden heb, maar dat zijn heel veel avonden geweest. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja, bidden, hoe doe je dat? Die vraag hadden de leerlingen van Jezus ook. En toen ze dat aan Jezus vroegen, toen leerde hij ons dat bekende gebed wat we kennen als het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Met andere woorden, bidden dat gaat eigenlijk niet zozeer om mij, het gaat om God. Het gaat niet om wat ik wil of wat ik voel of wat ik denk. Maar bidden is afstemmen op God, op zijn wil, op zijn plan, op zijn hart. En in die context, met dat in ons achterhoofd, wil ik jullie vanmorgen meenemen naar een verhaal in het Oude Testament. En ik heb er als titel boven gezet, Lessen van Hanna. En dat lezen we in 1 Samuel 1. En we lezen vers 1 tot en met 20. 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. Het is altijd even spannend hoe het met de belichting is, maar ik ga ze toch even opzetten. In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en hij behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinaas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het, jaar in, jaar uit. En elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse macht, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet me niet. Schenk me een zoon. Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. En daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende. ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard. En ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Tot zover. Het Bijbelboek 1 Samuel begint in de tijd dat het volk Israël nog geen koning had. De tijd van de zogenaamde richteren of rechters. En van die tijd lezen we verschillende keren in het Bijbelboek Richteren dat ene zinnetje. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Een tijd waarin de normen en waarden werden bepaald. Ja, dat door wat iedereen zelf goed vond, zou je kunnen zeggen. Een tijd die denk ik wel heel erg veel lijkt op onze geseculariseerde Nederlandse maatschappij. De naam Hanna betekent God is genadig. Of God heeft mij begenadigd. Nou, dat klinkt in ieder geval goed, hè? Want dat willen we toch allemaal wel, begenadigd zijn. Genade ontvangen. Genade is dat je ontvangt wat je eigenlijk niet verdient. Dat je krijgt waar je eigenlijk geen recht op hebt. Nou, als we het verhaal lezen in 1 Samuel, dan lezen we van Hanna dat ze een gelovige vrouw is. Ze gelooft in God en ze gaat met haar man elk jaar naar Silo. Nou, waarom? Nou, vers 3 zegt, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Wat dat betreft is Hanna een persoon waar velen van ons zich vandaag in zullen herkennen. Je gelooft in God. Je weet dat je zijn genade hebt ontvangen. Je gaat regelmatig op pad om de Heer te vereren en om hem offers te brengen. Anders was je hier vanmorgen ook niet geweest, denk ik. Kortom, Hanna is iemand zoals jij en ik. En juist daarom is Hanna iemand waar we, denk ik, wat van kunnen leren. Hanna was dan weliswaar begenadigd. Ze wist dat God haar genade had gegeven. Maar dat wilde niet zeggen dat ze geen problemen kende. Nee, ze leefde met een diepe worsteling in haar leven. Ze was onvruchtbaar. Om de een of andere reden bleef een diep verlangen van haar leven onvervuld. En ook dat is iets waar velen van ons zich in zullen herkennen. Een diep verlangen in je leven wat om de een of andere reden nog niet vervuld wordt. Iets in je leven wat je zo graag anders zou willen, maar wat maar niet verandert. En dat kan inderdaad, zoals bij Hanna, misschien letterlijk een kinderwens zijn. Maar dat kunnen ook hele andere dingen zijn. Je uiterlijk, je gezondheid, je baan, je levenspartner die je zo graag zou willen. Of misschien heb je een levenspartner, maar loopt het zo anders als dat je het graag zou willen. Van alles kan het zijn, sociale contacten, noem maar op. Iets in jouw leven, wat je zo graag anders zou willen, dat het een diepe pijn en een diep verdriet en een grote worsteling is die je elke dag in je leven meedraagt. Ja, en dan lopen er ook nog van die beninna's om je heen. Van die mensen die je op dat gebied wel hebben wat jij niet hebt. En die je daar ook nog elke keer mee confronteren. Niet zozeer omdat je dat zoekt, maar gewoon omdat ze in je omgeving leven. En soms onbewust, en soms misschien ook wel bewust, confronteren ze je met het feit dat zij wel hebben wat jij niet hebt. En het kan zelfs zo ver gaan dat ze je kwetsen. Of zoals vers 6 zegt, sarre. Of vers 7, treiteren. Als dat nou een keertje gebeurt, of twee keer, dan is dat al heel vervelend. Maar oké, dan is dat misschien nog vol te houden. Maar we lezen in vers 7, dat gaat door jaar in, jaar uit. En misschien zit jij hier vanmorgen wel met een diepe pijn en een diepe worsteling in je leven. Waar je al jarenlang mee worstelt. Jaar in, jaar uit. En het lijkt wel alsof het nooit verandert. Misschien ervaar je ergens op het terrein van je leven dat er onvruchtbaarheid is. Dat kan bijvoorbeeld ook in je geestelijk leven zijn. Dat je het idee hebt dat er helemaal geen geestelijke vrucht in je leven of in je bediening is. Misschien voel je je wel net als Hanna. Waarvan we lezen in vers 7 dat het verdriet zo overweldigend voor haar was, dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. En misschien kent niemand de tranen die jij in eenzaamheid huilt over jouw leven, over jouw situatie, over jouw gezin, over jouw bediening, over jouw... Vul maar in. Wat zou het dan geweldig zijn als je iemand zou hebben die je echt zou begrijpen. Die zou het misschien niet voor je kunnen oplossen, maar dat je in ieder geval het idee zou hebben dat iemand er is die je echt begrijpt. Nou, dat zal Hanna ongetwijfeld ook gedacht hebben. En natuurlijk is de eerste waarvan ze begrip verwacht haar eigen man, die van haar houdt. Toch lijkt zijn reactie een beetje een andere kant op te gaan, want we lezen in vers 8 dat hij zegt, maar waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Met andere woorden, Hanna, doe niet zo moeilijk. Er is toch ook heel veel wat je wel hebt. Ja, het lijkt er niet op dat Hanna zich daar heel erg door begrepen voelt. Herken je dat? En wat doe je dan? Weet je wat Hanna deed? In vers 9 en vers 10 lezen we dat ze naar het heiligdom van de Heer ging en diep bedroefd bad tot de Heer. Wie je ook bent, wat jouw situatie, wat jouw leven ook kan zijn, we kunnen allemaal heel veel leren van Hanna. En ik wil vanmorgen 4 lessen van Hanna met jullie bespreken. En de eerste is deze. Ga naar de Heer en wees eerlijk, open en vrijmoedig voor Hem. Diep bedroefd en in tranen was Hanna in het heiligdom van de Heer. Ze probeerde niet in allerlei vrome en prachtige volzinnen een gepast gebed te zoeken. Of een gebed waar anderen misschien van onder de indruk zouden zijn van hoe prachtig ze dat toch geformuleerd heeft. Helemaal niet. Hanna had een groot probleem. En er was een schreeuw in haar hart. En net zo emotioneel als dat ze het beleefde, net zo emotioneel gooide ze alles eruit bij de Heer. Ze huilde, ze smeekte. Ze was heel vrijmoedig in haar vraag naar God. God, schenk me een zoon. Ze draaide er niet omheen. Ze bad in stilte. Haar lippen bewogen, maar haar stem was niet te horen. Wat doe jij met je worsteling? Houd je het alleen voor jezelf? Blijf je er zelf over piekeren en malen? Of probeer je je gedachten op andere dingen te richten? Nou, dat kan op zijn tijd heel gezond zijn. Maar als dat het enige is, dan blijft het terugkomen. Of misschien zoek je een goede vriend of een goede vriendin die je helemaal begrijpt, waar je alles mee bespreken kunt. Nou, dat kan heel erg waardevol en heel mooi zijn. Maar als dat het enige is, dan blijft het terugkomen. Van Hanna krijgen we vanmorgen deze prachtige les. Ga ermee naar de Heer En wees bij hem helemaal open en eerlijk en vrijmoedig. En de vorm waarin je dat doet, dat is helemaal niet belangrijk. Dat kan ze in stilte. Want zelfs zonder geluid te maken, kan je nog steeds je hart uitstorten bij de Heer. Want dat is letterlijk wat Hanna doet. Lezen we in vers 15. Ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. En ik las dat je hart uitstorten bij de Heer, dat de betekenis heeft van een beker die je helemaal leeggiet. Helemaal. Dat er ook echt helemaal niks meer in blijft zitten. Geen bezinksel, geen restje, gewoon helemaal niks. Helemaal leeg. Nou, zo helemaal je hart leegmaken voor God is nodig, zodat er ruimte ontstaat dat God dat hart kan vullen. Het is zo bevrijdend om de diepste pijn en de diepste worstelingen van je leven helemaal te kunnen uitstorten en te kunnen overgeven aan de Heer. Als Hanna dat doet, dan zegt ze er nog iets bij. En dat brengt ons gelijk bij de tweede les van Hanna, die onlosmakelijk met die eerste verbonden is. Dat is deze. De zaak van God heeft prioriteit boven mijn zaak. Wanneer Hanna in haar schreeuw naar God haar diepe worsteling voor hem neerlegt en in totale vrijmoedigheid roept: God, schenk me een zoon, dan voegt ze daar in één adem in dezelfde zin aan toe: dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Dat is echte aanbidding. Ja, ik worstel. Ja, ik ervaar pijn. Ja, ik verlang intens naar iets wat ik niet heb. Want zo is het leven. We leven in een gebroken wereld. Wij allemaal. Niemand uitgezonderd. En het leven doet soms pijn. En we lopen allemaal tegen gebieden aan in ons leven waarin we onvruchtbaarheid ervaren. Maar gelukkig is God een liefhebbende Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Een liefhebbende Vader die zo graag wil dat we heel eerlijk ons hart bij hem uitstorten, zodat hij kan geven wat we nodig hebben. Dat is nog iets anders dan wat we zelf willen hebben. Dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Iets te willen vragen voor onszelf, voor onze eigen vervulling, of voor onze eigen eer, of voor ons eigen comfort, of vul maar in. Nee, Hanna bad: dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Stel in vrijmoedigheid elke vraag aan God. Maar altijd met de intentie dat de verhoring van mijn gebed mijn gift aan God is. Dat ga ik nog een keer zeggen, want volgens mij is dat een hele diepe les. Stel in vrijmoedigheid elke vraag aan God. Maar altijd met de intentie dat de verhoring van mijn gebed mijn gift aan God is. Zodra we die intentie omdraaien en de verhoring van ons gebed willen gebruiken voor onszelf, dan missen we Gods doel met ons leven. Daar hebben we vanmorgen al over gezongen. Dan missen we Gods doel met ons leven. En dat is precies de betekenis van dat oude woord zonde. Zonde is je doel missen. Zonde is dat we in plaats van op God op onszelf gericht zijn. Hanna zegt: dan schenk ik hem zijn hele leven aan u. Wat is jouw pijn? Wat is jouw verdriet? Wat is jouw worsteling, vruchteloosheid? En wat is daarvoor je gebed aan God? Is dat erop gericht om Gods antwoord, Gods voorziening, helemaal aan God terug te geven? dat maakt ons tot een Hanna. Een door God begenadigde. En hoe dieper iets in ons hart gesloten zit, hoe kostbaarder iets voor ons is, hoe moeilijker het ook is om het los te laten. Hanna bad voor een zoon. En voor heel veel mensen, ook vandaag, is dat een van de allermoeilijkste dingen om los te laten en aan God over te geven. Onze kinderen. Maar vergeet niet dat alles wat we willen vasthouden voor onszelf, ons afhoudt van God. Alles wat we willen vasthouden in dit leven, wordt een afgod. Zelfs onze kinderen. Of voor een ander is het misschien het bedrijf. Of je bankrekening. Of voor weer een ander is het misschien je sport of je gezondheid of wat dan ook. Dat kunnen allemaal verschillende dingen zijn. Maar van Hanna mogen we vanmorgen deze les leren. De zaak van God heeft een hogere prioriteit dan onze zaak. Of met andere woorden, zoals Jezus het zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Dat is ware aanbidding. De derde les van Hanna. Volhard in je relatie met God. We lezen van Hanna dat ze op een heel indringende manier met God in gesprek is. En niet alleen indringend. In vers 12 lezen we ook nog dat het lang duurde. Gebed heeft een belangrijke plaats in het leven van Hanna. Zo belangrijk dat ze er de tijd voor neemt. Er zijn vanmorgen al wat dingen over gezegd. Ze wil haar leven en haar nood bespreken in haar relatie met haar God. Ja, dat lijkt simpel, maar in de praktijk is dat vaak helemaal niet zo simpel. Want overal en altijd waar een mens zoekt om in relatie met God te leven, ontstaat weerstand en tegenstand. En het is belangrijk en goed dat we ons daarvan bewust zijn. De tegenstander van God zal altijd proberen om onze relatie met God te verstoren. En hij zal geen enkel middel ongebruikt laten om ons af te kunnen leiden, om ons te verwarren of ons te ontmoedigen. En zelfs religieuze argumenten of religieuze personen zal hij proberen in te zetten. Hier in het verhaal is het nota bene Eli, de priester, de geestelijk leider van het volk, die probeert om haar relatie met God te onderbreken. Maar ook allerlei andere dingen of allerlei andere personen kunnen onze relatie met God onderbreken, afleiden of bedreigen. Toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen was ik aan het bidden en aan het lezen en ik was wat dingen op internet aan het opzoeken. En vraag me niet hoe, maar op de een of andere manier kwam ik op YouTube terecht en klikte ik op een filmpje van een voetbalwedstrijd. 14 minuten later was het filmpje afgelopen. En ineens realiseerde ik me hoe bijna ongemerkt mijn gesprek met God was onderbroken. En ik bedoel niet te zeggen dat je geen YouTube-filmpjes mag kijken, daar gaat het helemaal niet om. En ik bedoel ook niet te zeggen dat je niet even mag ontspannen, daar gaat het helemaal niet om. Maar voor mij was het een heel duidelijk voorbeeld van hoe snel mijn aandacht afgeleid kan worden van een relatie met God. En het mooie van Hanna in dit verhaal is dat ze zich niet laat afleiden. Wanneer Eli zijn kritische vragen stelt en haar beschuldigt, blijft Hanna gefocust op haar relatie met God. En van de tegenstander van God lezen we dat hij voortdurend beschuldigt en aanklaagt. Daardoor kunnen we afgeleid of ontmoedigd worden of zelfs verward. Ja, dat is precies zijn bedoeling. En ik denk dat je het wel herkent. Zo'n stemmetje die je dan probeert te vertellen van, heb je niet goed gedaan. Je faalt. Je faalt voor jezelf. Je had het je zo anders voorgenomen. Je faalt voor de mensen. Je faalt voor God. Mooie christen ben jij. Maar Hanna gaat er niet op in. Haar honger naar God is groter dan de beschuldiging en de afwijzing waar ze mee geconfronteerd wordt. Wat een prachtige les voor ons. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, ik mag volharden in mijn relatie met God. De vierde les. God geeft zijn beloftes. En hij vervult ze ook. In vers 17 lezen we dat God een belofte geeft. Zoals God ons altijd beloftes geeft. Zijn hele woord staat vol, overvol met beloftes. En we zijn begonnen met de constatering dat velen van ons vandaag kunnen leven met een diepe pijn en een worsteling in het leven. Net als Hanna. En dat kan bij iedereen op een ander gebied van het leven zijn. Maar waar je pijn of waar je worsteling ook ligt, wanneer je God zoekt, zal Hij zijn beloftes geven. Zijn woord staat vol met beloftes die gelden voor jou. Het mooie van Gods beloftes is dat Hij ze niet alleen maar belooft, maar dat Hij ze ook vervult. Dat lezen we in vers 20. Hanna begrijpt dat de vervulling van Gods belofte niet gaat over wat ze zelf heeft gedaan, maar dat het gaat over wat God heeft gedaan. Ze noemt haar zoon daarom Samuel. Want, zegt ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Maar hoe ziet Gods belofte er dan uit voor jou, in jouw situatie? Nou, dat ga je ontdekken wanneer je, net als Hanna, hem zoekt. Wanneer je hart helemaal bij hem uitstort. Je helemaal leeg maakt van jezelf, zodat hij je kan vullen met hemzelf. Hanna betekent, God is genadig. God heeft mij begenadigd. En God wil niets liever dan zijn genade met ons delen. Genade gaat over wat we niet verdienen. Kies ervoor om een Hanna te willen zijn. Om de genade van God in je leven toe te laten. Hoe? 1. Door open, eerlijk en vrijmoedig naar de Heer te gaan. Stort je hart uit voor de Heer. Maar 2, daar onlosmakelijk mee verbonden, Gods zaak prioriteit te geven boven mijn zaak. En 3, door te volharden in je relatie met God. En natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan. Het lied was heel duidelijk. Maar elke keer terug te keren. En elke keer hem te zoeken. En 4, Gods beloftes te zoeken en te vertrouwen op zijn vervulling. Ik wil graag bidden. Heere God, dank u wel dat u een sprekende God bent. Niet alleen maar honderden of duizenden jaren geleden, maar dat u dat vandaag nog steeds bent. En u kent ieder van ons. U kent ook de omstandigheden waar mensen doorheen gaan. En bij sommigen is dat een diep verdriet, een diepe pijn, een diepe worsteling, op welk gebied dan ook. U kent de tranen die in eenzaamheid stromen, waar misschien wel niemand van af weet. Maar u weet het wel, want u ziet ze allemaal. Vader, ik bid voor iedereen die hier zit, om uw genade. Want dat is wat we zo nodig hebben. Niet iets wat we verdienen, want ja, daar zijn we gauw uitgepraat. Maar uw genade. Trouwe God. Omdat u zo liefdevol bent. Omdat u vergeeft. Omdat u genadig bent. En uw genade belooft. Daarom bidden we. Om uw genade. juist op die plekken, juist in die situatie waar we dat zo hard nodig hebben. En help ons om de dingen niet op te eisen voor onszelf, maar om in aanbidding met een open hart elke keer opnieuw aan u terug te geven wat u geeft. In Jezus' naam. Amen.